Hi en welkom bij weer een nieuwe podcast. En vandaag een hele bijzondere, nou ja, hoop ik, denk ik. Ik heb niet echt bepaald gepland wat ik nou eigenlijk allemaal ga vertellen. Maar toch voelt het alsof dit de wereld in moet. Ik wil dit vandaag graag delen, want vandaag is de sterfdag van mijn moeder. Vandaag 6 jaar geleden. Waarom wil ik dit verhaal vandaag delen? Nou, eigenlijk, het is een beetje toeval dat ik vandaag tijd over heb. Nou, dat is zeg maar een soort van unicum voor mij, want ik heb niet zo vaak tijd over, omdat ik best wel strikt ben wat betreft de uren dat ik werk en de tijd die ik vrij wil hebben voor mijn gezin. Dus dat maakt dat ik heel efficiënt moet werken. Maar vandaag zou ik iemand begeleiden op een innerlijke reis. Nou, vertel ik je gerust. Een keertje meer over, of graag een keertje meer over, maar ja, nu niet op de nationale podcast, YouTube, radio. Want ja, dat is om meerdere redenen niet zo handig. Mocht je dat wel een keertje willen weten, neem dan gerust eens een keer contact met me op. Maar in ieder geval, die afspraak ging niet door wegens ziekte. Dus ja, had ik vandaag tijd over. Ik heb wat klanten naar voren gehaald qua afspraken, want het kwam op een ander moment weer beter uit. Maar tegelijkertijd is het dus de sterfdag van mijn moeder. En dacht ik ook van ik ga een mooie post over haar schrijven. Ja, ondanks dat ik een, ja, ik wil zeggen haat-liefdeverhouding, maar dat is niet waar, want het is meer liefde. Maar toch, ja, een denk meer bijzondere verhouding heb dan de gemiddelde moeder- en dochterverhouding is met mijn moeder. Maar goed, hè, dat is ook maar een idee. Want dus ik weet ook dat er zat andere vrouwen zijn die dit ook hebben. Of misschien wel erger. Dus ja, ik voelde dat ik vandaag dus die post wilde maken. En toen dacht ik, ja, maar het verhaal van mijn moeder is een heel bijzonder verhaal. En voelt ook alsof het nu wel ja, gedeeld wil worden. Ik heb het laatst gedeeld ook met een van mijn beste vriendinnen. En nou ja, die kende het verhaal niet. En die vond het ook heel bijzonder. En nou ja, here we are. Dus ik begin maar gewoon. Nou, ik ga er even vanuit dat je me al een tijdje volgt. Maar mijn moeder is overleden aan de gevolgen van een alcoholprobleem. En dan druk ik me nog vrij zachtjes uit. En dat is dus vandaag 6 jaar geleden. En ik kreeg dat telefoontje van mijn tante. Nou, die is 10 jaar ouder dan ik. Dus wij schelen heel weinig. Dat is de jongste zus van mijn moeder. Toen ik onderweg was naar de bank om te pinnen. Ik had net geparkeerd en ik stapte de auto uit. En toen zag ik dat ze belde en ik nam op. En toen vertelde ze dus dat ze ontzettend verdrietig nieuws had. Ja, dat mijn moeder is overleden. Nou ja, en dat is zo'n moment dat je voelt van ja, nu houdt alles even op. Weet je, dat de wereld stopt met draaien, dat de grond onder je voeten wegzakt. En ik ben voor mijn eigen gemak ook ja, door mijn hurken naar beneden gezakt. En dit is dus een van de eerste herinneringen die mijn zoontje heeft, is dat hij nog wist dat mama was uit de auto gevallen. Voor hem leek het alsof ik uit de auto was gevallen, zei hij vanmorgen nog. Ik zeg nee, ik zakte eigenlijk alleen maar door mijn hurken, omdat ik zo ontzettend schrok van het nieuws. Want ja, aan de ene kant zat het eraan te komen. Hebben we, mijn zus en ik, er altijd rekening mee gehouden dat mama niet oud ging worden, gezien haar leefstijl. Maar desondanks zag ik het voor nu absoluut niet aankomen. Was het echt, ja, sowieso veel te vroeg. Hoe oud is ze geworden? 62. Ja, dat is gewoon natuurlijk veel te jong. Maar ja, ja. Ze heeft ook een heel bijzonder verhaal waardoor ze zeg maar ja, zo is, terecht is gekomen zoals ze is gekomen. En ook waardoor het mij ontzettend motiveert, inspireert om het mooiste van mijn eigen leven te maken. Voor zover dat mogelijk is, binnen mijn mogelijkheden ligt. De invloed die ik daar zelf op heb en wat me daarin gegeven is. Maar goed, ik wil het dus graag met je delen. En ik vind het wel bijzonder dat het me nu al emotioneert. Maar in ieder geval, mijn moeder, mag je je voorstellen, die is dus opgegroeid in Polen. In een communistisch Polen waar ja, weinig was. En zij wilde wel echt heel graag iets van haar leven maken. Zij was 19 of 20, schatte ik, toen zij een studiebeurs kreeg om in Engeland Engels te gaan studeren. Ze had de ambitie om een Engelse juf te worden. En nou ja, de reis dus vanuit het dorpje waar ze wonen. En dan moet je je voorstellen, dat is echt een dorpje van niks. Nou, het is in een bos. Het is, er staan, ik weet niet hoeveel het inmiddels zijn, maar voor mijn gevoel 100 huizen of zo. Het is gewoon heel klein. En nou ja, daar was toen helemaal niks. Het is nu nog steeds niet veel, maar ondertussen heeft Polen natuurlijk een hele grote ontwikkeling doorgemaakt. Nou, en destijds was dat nog niet zo. Dus je kunt je voorstellen dat voor een grietje van 19/20 jaar het natuurlijk een hele onderneming was om naar Engeland af te reizen. Nou, ik stel me zo voor dat dat met een busje of iets dergelijks was. En zij hebben dus onderweg naar Engeland een soort van stop gemaakt in Emmerich, of all places. Emmerich is een Duits dorp, stadje, aan de grens bij de Achterhoek. En nou ja, in dat dorp gingen ze uit met het clubje studenten waar ze mee waren. En ze gingen naar een discotheek en daar kwam mijn moeder mijn vader tegen. Nou, en klinkt echt als een verhaal. Nou, dit kan niet, maar dit is echt waar. Mijn vader was op slag verliefd op mijn moeder. Nou, mijn moeder was ook een hele mooie vrouw. Als je de foto's ziet die ik ga posten, in elk geval, dat ga ik dus straks nog doen. Ja, dan zie je dat ook wel tussen. Ik vond haar wel heel mooi. Nou, mijn vader dus sowieso, want die vroeg haar dus meteen ten huwelijk. En ze zei nog ja ook. Nou, hoe verzin je het? Nou, dat is echt waar. En ja, natuurlijk een heel. Mooi romantisch verhaal. Nou ja, daarna was er best wel gedoe, want toen moest mijn moeder nog een tijdje in Oostenrijk verblijven, omdat het niet zoals nu allemaal zo gemakkelijk was met ja, verhuizen, emigreren en dergelijke. Niet dat het nu zo makkelijk is, maar voor Polen nu dus wel. En toen moest zij dus een tijdje in Oostenrijk verblijven in afwachting van een visum. Nou, ze zijn dus uiteindelijk ook getrouwd. Ja, een dik feest gehad. Is ook best nog wel een ding geweest, want je kunt je ook voorstellen dat voor een Nederlandse familie dat zo'n ja, toch wel arm meisje met een vrij welvarende man wil trouwen, dat roept natuurlijk wel wat vragen op. Wel zo van, nou ja, dus dat is het idee wat ik wel eens op van, nee, dat zal wel om het geld gaan. Maar mijn moeder was echt daadwerkelijk heel erg verliefd op mijn vader geworden. Nou ja, dus getrouwd en. Dit is even het verhaal hoe ik het ken, hè? Dus laten we dat eventjes aanhouden. Getrouwd, ze kregen mij, allemaal goed en leuk. En toen was het dus op een gegeven moment dat mijn oom, want mijn moeder was de oudste in een gezin van vier, eigenlijk zes. Er is ook nog een tweeling geweest na haar, maar die zijn een week na de geboorte zijn ze allebei overleden aan een of andere vage ziekte, waar volgens mij nu binnen een vingerknip een oplossing voor zou zijn, maar destijds in die tijden en mogelijkheden in Polen dus niet. Dan is er nog een broer, mijn oom, die kwam naar Nederland toe met twee van zijn beste vrienden. En daarnaast zijn er nog twee tantes van mij, dus twee jongere zussen. Nou, die schillen enorm veel met haar in leeftijd. Even uit mijn hoofd, iets van 16 en 18 jaar, geloof ik. Nou ja, in ieder geval, zeg ik goed? Nee, 12 en 14 jaar. In ieder geval, die broer die kwam dus met zijn twee vrienden naar Nederland. En ze zouden lekker op stap gaan in Doetinchem. Nou, Doetinchem, dat was het enige beetje stad in de Achterhoek. En mijn vader, die had hen de auto meegegeven. En gezegd, oké, allemaal goed Roma, zo heette mijn moeder. Maar ik wil niet dat jouw broer Pavel in die auto rijdt. Want die auto is veel te snel voor hem. Nou, die jongen die was wat jonger nog dan mijn moeder. Dus ja, weet je kunt je voorstellen, een jongen van 19 geloof ik. En hij had, nou ja, dan heb je ook amper je rijbewijs. Nou, en dan is het niet verstandig dat je dan in zo'n snelle auto gaat rijden. Maar goed, wat gebeurde er? Het was knaken weer, regende pijpen stelen. Ze waren weer stappen, waren we volgens mij vrij snel klaar mee. En zijn toen naar huis gereden. En toen heeft toch, schijnt, mijn moeder mijn oom laten rijden. En nou ja, dat is dus niet goed gegaan. Ze zijn onderweg van de discotheek weer naar huis in Ulft. In een dorpje, tussenliggend dorpje, uit de bocht gevlogen. In de stromende regen, veel te hard gereden. Tegen een boom aangeknald. En als in geknald. Ik heb later foto's gezien, nog vanuit de krant. van hoe die auto eruit zag. Nou, die zat letterlijk, dan moet je je voorstellen, zo'n witte Mercedes helemaal om een boom heen gekruld. Nou, mijn moeder is op dat moment de auto uitgeslingerd, dwars door het raam heen het fietspad op. Een van die jongens, die vrienden van mijn oom, was op slag dood. Die andere in levensgevaar. En hetzelfde gold, volgens mij moest daar uiteindelijk nog een been van worden geamputeerd. En hetzelfde gold voor mijn oom. En mijn moeder die kwam dus op dat fietspad terecht. En het is dus, dat is haar de enige reden dat zij het heeft overleefd, is dat er een fietser langskwam die haar hoofd dus opzij heeft gelegd, want ze lag dus met haar hoofd naar boven, waardoor ze niet in haar eigen bloed is gestikt. Nou, je moet je voorstellen, vervolgens werd zij 2 weken later wakker in het ziekenhuis in Doetinchem, dus uit coma ontwaakte ze en dat er dus een zuster was die tegen haar zei in het Engels, want mijn moeder sprak toen nog niet echt goed Nederlands, van ja, you're in the hospital, brother is fighting for his life. Misschien was hij zelfs al wel dood. Iets in mij zegt dat hij al dood was. Your other friend is having his leg amputated. And your other friend, the third person, is dead. En volgens mij, ja, nu ik me zo dit even zo voor de geest haal, werd ook gelijk gezegd dat haar broer dus ook wel your brother is dead. Nou, dat is dus het eerste wat ze te horen kreeg nadat ze uit die coma ontwaakte. Nou, je kunt je voorstellen dat als iemand dat nu nog zou doen, een verpleger in het ziekenhuis met zulk nieuws. Nou ja, want ze zakte dus gelijk weer terug in coma om vervolgens een paar uur later wakker te worden. Ouders op de kamer. Ja, en dat die hele nachtmerrie gewoon werkelijkheid was. Waarin dus al die jongens uiteindelijk zijn overleden, dat zij de enige is geweest die het heeft overleefd. Met een verbrijzelde kaak had ze. Ze had iets in haar arm, waardoor ze die niet meer normaal kon gebruiken. En ze was dus per direct arbeidsongeschikt verklaard later, als er nog werken nog een optie was geweest. Dus ja, heftig, zullen we maar zeggen. Understatement van de eeuw, maar. Ja, mijn ouders die hadden thuis, mijn vader is opgegroeid in een café, slijterij, bioscoop, wat later een videotheek is geworden. En onder die slijterij zat ook een dikke wijnkelder. En daar is mijn moeder begonnen met die langzamerhand leeg te gaan drinken. En dat is hoe ik dus ook ben opgegroeid met mijn moeder, die dus eigenlijk altijd wel aan het drinken was. Ja, er waren echt wel periodes dat het trouwens niet zo was. Maar weet je, dat was. Ja, ik heb als kind gewoon heel vaak dat ik het weer zat was. Want ze werd ook nog eens heel erg agressief. Dat ik flessen alcohol in huis aan het leeggooien was. En weet ik allemaal wat. Ik had een hele wasbak vol liggen bij alle plekken waar ze dus de drankflessen had verstopt. En dat natuurlijk een behoorlijk rotte jeugd was, waar ik zelf ook een specifieke innerlijke reis vorig jaar nog voor heb gemaakt, om daar voor het kleine meisje in mij ook weer mee te kunnen helen, zeg maar. Want ik heb het heel vaak afgedaan na. Zo erg was het nou ook weer niet. Weet je, ik ben niet mishandeld, niet misbruikt. Heb op zich geen echt slechte jeugd gehad. Nou, iets in mij, het kleine meisje in mij, dat dacht daar dus even anders over. Dus ik heb vorig jaar in zo'n innerlijke reis zo'n beetje al die scènes opnieuw aangekeken met dat meisje aan de hand van ja, wat er toen eigenlijk allemaal is gebeurd. En dat ik dat eigenlijk alleen maar ja, een beetje ja, banaliserend afdoe als in, nou ja, weet je, zo erg was het ook weer niet en andere mensen hebben het erger. Maar dat het wel deel uitmaakt van mijn persoonlijke geschiedenis. De impact van deze leefstijl en daarmee moet ik ook eerlijk zeggen dat mijn vader daar ook niet heilig in was, want die dronk ook wel veel. Alleen aan hem merkte je dus niks. Hij was gewoon nog steeds heel lief en heel relaxed. En mijn moeder werd gewoon echt best wel agressief. En dat was gewoon heel erg heftig. Maar wat wil ik nou ook zeggen? Ja, mijn vader overleed dus toen ik 19 was aan acute leukemie. Was ook veel te zwaar. En ja, dus het leefstijl was ongetwijfeld ja, zo niet de boosdoener. Want je kunt hebben genetisch, bla bla bla. Maar dat schijnt echt, nu ik me daar verder in ontwikkeld heb, max 15% te zijn. En de rest is leefstijl. En dat. Ja, met mijn moeder dus eigenlijk ook. Op een gegeven moment dan trekt dat lichaam het niet meer. Maar wat belangrijker is van waarom ze dus dronk, weet je, als je dit verhaal weet, kan ik nu wel als de volwassen persoon die ik nu ben en erop terugkijken en snappen waarom zij aan de drank is geraakt. Want je moet je voorstellen, het was niet alleen haar broer die overleed, maar ook van twee andere gezinnen, hun enige zonen. Mijn opa, die schijnt mijn moeder daar best wel, God hebben zijn ziel ook. Hij is overleden met corona. Echt ontzettend lieve man hoor. Niks, geen kwaad woord over mijn opa van mijn kant. Maar goed, mijn moeder die schijnt geen makkelijke jeugd te hebben gehad bij hem. En daarnaast heeft hij en mijn oma, voor haar gevoel hebben ze haar zich schuldig laten voelen op het feit dat hun enige zoon is overleden. En dit heb ik overigens ook bevestigd gekregen van een van mijn moeders beste vriendinnen. Van ja, weet je, dat mijn opa een soort van you owe me, want door jou is mijn enige zoon dood. En dus zij moest altijd regelen dat er allerlei handeltjes waren tussen Nederland en Polen. En dat zij opa zoveel mogelijk hielp en zo. Want ja, er was een soort van schuld aan mijn opa. Klinkt te walgelijk voor woorden. Ik weet niet of dit allemaal waar is. Dus ik voeg het er even aan toe voor de volledigheid. Dat ik dat dus niet zeker weet. Maar goed, ja, die vriendin heeft dat wel bevestigd. Maar ja, je hoort het nog steeds alleen maar van die kant. Ik weet het niet. Ik ken mijn opa als een ontzettend lieve man. Uiteindelijk, terwijl ik weet dat in mijn jeugd was dat ook wel anders toen ik echt jong was. Want toen moesten wij dus altijd op onze knietjes aan de salontafel de hele rozenkrans afbidden in het Pools. Dus dan moet je echt X wisgen groetjes en onze vaders in de hemel en bla bla bla. En allemaal in het Pools. Nou ja, weet je, wij werden tweetalig opgevoed. Maar met dat bidden was zeg maar nog wel een ding dat we echt nog even gedrild werden vlak voordat opa en oma kwamen de dagen ervoor. En dan was het de hele tijd. Nee, nee, fout. Nee, je zegt dit woord fout. Nee, dus dat was altijd heel veel stress. En ze konden af en toe gewoon heel erg extreem streng zijn. En mijn opa schijnt mijn moeder ook wel geslagen te hebben. Nou ja, volgens mij, dat is geen excuus, maar dat werd veel gedaan in die tijd. En zeker in Polen, dat je je kinderen sloeg. Maar goed, desondanks maakt het natuurlijk wel impact op iemand. En ik weet dat mijn moeder daar gewoon, ja, dat ze eigenlijk altijd een soort van angst voor haar vader had. Nou, en nu ook nog deze schuld. En ja, moet je je voorstellen dat je zo door het leven gaat. En nou ja, daardoor kan ik nu vanuit nogmaals de volwassen persoon die ik nu ben, alleen maar daarnaar kijken met van ja, ik snap het wel. Je moet ook wel stevig in je schoenen staan om daar niet van aan de drank te geraken. Van wat er allemaal is gebeurd en het schuldgevoel wat je iedere dag met je meedraagt. Weet je, wat in je hoofd helemaal losgaat, wat je probeert te verdoven met drank, omdat je dat allemaal niet wil denken, niet wil voelen. Het is te zwaar. En weet je mist je eigen broer. Ook nog, hij had verkering met een dame. Nou, dat was ook weer een hele goede vriendin van haar. Wat was zo'n voor haar, voor die goede vriendin van haar, was dat de liefde van haar leven. Dus het had op zoveel mensen had het zoveel impact. Ik zelf heb trouwens als babytje kennelijk vijf of. Nou, ik weet niet hoe lang, maar een paar maanden bij andere mensen in huis geleefd. Zal vast ook impact op mij hebben gehad. Dat ik dus gewoon niet thuis was. Maar ja, dat weet ik dus allemaal niet meer. En desondanks, weet je, dit is zo'n mega groot ongeluk gehad met zo'n levenslange impact, dat mijn moeder uiteindelijk daar nooit meer overheen is gekomen. Nou, en toen overleed ook nog mijn vader. Nou ja. Dat is gewoon niet meer goed gekomen. Dus van dat meisje wat met een droom vanuit Polen naar het westen ging, is dus ja, weinig terechtgekomen. Dus ik was gisteren aan het luisteren naar iemand en die vertelde over dat hij zijn beste vriend in zijn armen was gestorven, die ook allemaal ambities had, van alles wilde met zijn leven. En dat allemaal niet heeft kunnen doen. En dat jij zei van ja, ik leef nu voor twee. En toen dacht ik bij mezelf, godverdamme. dat ik dat gevoel ook wel eens heb van ik moet voor drie leven. Mijn ouders hebben hun levens niet kunnen afmaken, niet echt kunnen leven. Weet je, want de impact van het leven met een alcoholiste voor mijn vader moet ook wel heel erg zwaar zijn geweest. Dat weet ik. Dat heb ik als kind niet zo kunnen zien. Maar hij was 19. Ik was 19 en toen hij overleed op zijn 49ste. Weet je, dat word ik over 4 jaar. En daarom voel ik ook een enorme drive, weet je, om echt iets van het leven te maken. Omdat het A, zo voorbij kan zijn. Maar ook B, weet je, je bent dat een soort van, er is een morele plicht aan jezelf. Ik aan mezelf, laat ik het dan zo zeggen. En ik hoop jou daar natuurlijk mee te inspireren. Wil van, ja, wie wil je zijn? En kijk, nogmaals, ik snap het echt van mijn moeder. Absoluut. Dat kon ik als kind niet. Toen was ik zo vaak zo boos. Mijn grootste wens als kind was dat mijn ouders gingen scheiden. Ik ben wel eens weggelopen van huis. Mijn vader heeft het me zo vaak beloofd. Het gebeurde nooit. En dat vond ik echt gewoon erg. Want we hadden haar niet nodig. Joh. Dat was echt, nou ja, op een gegeven moment, als mijn moeder dan weer dronken was geweest, ging ik weer het hele huis poetsen. Dan ging ik weer alles doen. Van, kijk dan, we hebben haar niet nodig. Doe haar weg. Goed, en nu als volwassen vrouw snap ik het helemaal. Maar met de kennis dus die ik nu heb, de wijsheid die ik heb mogen leren in alle jaren, alles wat ik over psychologie heb geleerd, coachingopleidingen, de dingen die ik nu nog steeds doe, weet je, de moeder die ik wil zijn voor mijn kind, zou het misdadig zijn met alles wat ik nu weet en kan en weet ik allemaal wat, om niet te blijven groeien. Niet te blijven ontwikkelen. Niet te blijven doorgaan. No matter fucking what. Het leven me ook al nog op mijn pad gooit. Want ja, dat is het leven. Kut dingen doen zich voor. Ja, er zullen altijd rampen zijn. Er zullen altijd oorlogen zijn. Persoonlijke rampen. Weet ik al. Dat is het leven. Maar als je zorgt dat je daar een soort van ja, klaar voor bent. Voor zover je dat kan zijn. Weet je, kijk. Ik weet dat als mijn. Ik zit trouwens nu, zie ik zo per ongeluk naar de foto van mijn vader te kijken. Ik weet als de ergste dingen me zouden overkomen, dat ik echt. Dat ik het altijd zou overleven. Omdat ik weet dat je pijn niet kan vermijden, maar lijden is een keuze. Hoe dan ook, het leven gaat door. Je moet door. Ook al is het nog zo moeilijk, ook zo pijnlijk. En ik hoop niet dat ik nu iets op me afroep door dit nu te zeggen. Dat hoop ik natuurlijk niet. Maar het kan. Omdat wij het niet voor het zeggen hebben. En als je dat radicaal kunt accepteren, kun je daarin dus ook, ja, nogmaals, kiezen hoe je daarmee omgaat. En dat is als een slachtoffer, zoals mijn moeder eigenlijk heeft gedaan, wat volledig nogmaals begrijpelijk is. Of als, nou ja, een heldin. En dat is dus de tegenovergestelde reactie. Van ja, oké, nu weet ik nog meer dat het leven kort is. Maar ja, die keuze kon zij niet maken. En daarom voel ik dat ik het wel moet doen en dat ik er wel voor moet gaan. Omdat het, ja, daarmee daar ik ook een beetje van hun. Wat wil ik zeggen? Karma, whatever. Generaties voor mij een stukje mag helen. En hopelijk ook de generaties na mij. Nou ja, en hopelijk ook misschien jou. Ik weet nog helemaal niet of ik dit ga posten. Het voelt heel erg kwetsbaar en emotioneel. En ik weet het niet. Het voelde gewoon alsof iets wat ik vandaag wilde vertellen. Met heel veel. Alsnog heel veel liefde en respect bedoeld voor mijn moeder. Nogmaals, ik begrijp het echt absoluut. En ik heb haar al lang 100.000 keer vergeven. Ik heb in die innerlijke reis ook. Want ik draag dus altijd deze ring. Misschien heb je dat ooit wel eens, is het je ooit wel eens opgevallen. Als je me langer volgt. Ik bedoel, wie draagt er zo'n knots van een ring? Nou, deze ring is zij dus van haar broer gekregen. Weet je, het is een diamant. Hij is niet zuiver. Nou, was ze zelf ook niet. Dus dat vind ik altijd wel grappig. Ben ik zelf ook niet. Wie is er puur? Niemand. In ieder geval, ik weet wel dat dit voor mijn oom destijds een hele dure ring was. En ik vond hem altijd prachtig. Weet je. Ik dacht altijd, oh, ik hoop dat ik die ring ooit krijg. Maar ja, ik wist toen al dat de enige reden waarom ik die ring zou krijgen, dat was als ze hem van haar dode hand af moesten halen. Nou, en dat gebeurde dus. Weet je. Toen kreeg ik die ring en dat was zo. ik wil die ring helemaal niet weer. Wel, ik wil gewoon dat jij gewoon leeft en iets van je leven maakt. Maar ja, dat mocht niet zo zijn. En dus draag ik hem nu met eer. En heb ik haar ook vergeven voor alles. Ze heeft haar best gedaan op haar manier. En dat was het gewoon. Dus, nou, ik denk dat het beter is dat ik nu stop met praten. Anders ga ik het zeker niet meer posten. Ik hoop dat dit verhaal jou heeft mogen inspireren. Dat je weet dat het leven kort is. En dat weten we allemaal. Maar soms dan moet er echt iets in je omgeving gebeuren. Waardoor je weer met de neus op de feiten wordt gedrukt. Laat het niet zo ver komen. Maar wel besef al van het leven is nu. Maak er nu wat moois van. Want het kan maar zo ja, iets gebeuren. Waardoor je weer van uit het veld wordt geslagen. En misschien zit jij al in zo'n soort periode. Als ik je ergens mee kan helpen, laat het me weten. Dat is natuurlijk mijn werk en mijn grote eer. Want met die tools heb ik zo geleerd om zo ontzettend veerkrachtig te worden en zo ja, veerkrachtig, sterk, vol vertrouwen. Ja, dus ja, en dat is wat ik in de wereld wil delen, zodat meer mensen iets moois van hun leven maken, zodat ook de generaties na, want dat is echt de allergrootste reden, de generaties na hun langer van hun aanwezigheid in volle glorie mogen genieten. Want ja, ik was wel benieuwd naar wie was dat meisje van 20, wat met zoveel hopes en dreams naar het Westen toe ging. Ik had haar wel heel graag willen leren kennen en dat heb ik helaas nooit gehad. Dus dat! Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken slash luisteren. En tot een volgende keer. Doeg!